Nog 14, nog 15 nachtjes slapen. En dan is het zover. Dan gaan we met elkaar kerst vieren. Willen we met elkaar nadenken over de geboorte van de Zoon van God. En ik denk dat het bij ons gelovigen vaak zo is dat we achter die kribbe in de verte al het kruis zien staan. En het kan maar zo gebeuren dat we nog nauwelijks bij de kribbe staan, het kindje in doeken gewikkeld, en dat we zijn mensen al horen roepen, kruisig hem. En dan hebben we iets van, hij is gekomen om voor ons te sterven. En lieve mensen, hou dat vooral vast. Maar hij is ook gekomen om voor ons te leven. Om te zien, laten zien wat het is om te leven met God. En daar wil ik met jullie graag vanochtend over nadenken. Over dat punt van zijn komst. En we willen een aantal teksten uit de Bijbel lezen. En dat wordt het thema, een hartekreet van God. Het eerste, de verse die we met elkaar willen lezen, is uit Exodus. Dat is als Mozes geroepen wordt door God om mee te mogen helpen het volk te bevrijden uit Egypte. En dan moet hij dit dus tegen de farao zeggen. En dan moet jij tegen de farao zeggen, dit zegt de Heer. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. We gaan verder lezen uit Gods woord. En dat is, als het goed is, uit Hosea. Daar lezen we het volgende. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Heel letterlijk staat daar in het Hebreeuws, ik heb het tot zoon. Ik heb ze tot zoon geroepen. Dus uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baal en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm, een ander woord voor Israël, leerde lopen. En ik hem op mijn arm nam. Maar ze beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden ze niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen? Nu zij weigeren naar mij terug te keren. Dan lezen we nog een stukje uit Matteüs. Dat is nadat dus de wijzen geweest zijn, gebeurt het volgende. Kort nadat zij, de wijzen dus, het wijzen uit het oosten, op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. En Jozef stond op, week nog dezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Lieve mensen, wat had God de wereld geweldig geschapen. En alles daaromheen, dan had je die zon, je had de maan, je had de sterren. Je had die geweldige bomen en die schitterende bloemen. En dan had je dit dier en die olifant en die giraf en dat hele kleine konijntje. Schitterend had hij het allemaal geschapen. En je kon in dat alles zien de geweldige creativiteit van onze God. Zijn geweldige scheppingskracht. Maar er was iets wat je in al die mooie dingen van de schepping niet kon zien. Iets wat hij juist zo graag wilde, waar hij naar verlangde, dat op aarde zichtbaar was. En dat was zijn hart. Die prachtige olifant, die schitterende eikenboom en die zon konden het hart van God niet laten zien. En hij wilde op aarde vertegenwoordigd zijn. Dat je zou kunnen zien, dat is God. Dat is zijn wezen. Dat is zijn karakter. Dat is zijn hart. En zo kwam God op de gedachte, ik ga een wezen scheppen wat mijn hart laat zien. En zo sprak hij die woorden uit, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat ging niet om een lichaam, dat ging om zijn hart, zijn wezen. Laat ons, dat laat al zien dat God voor ons heel moeilijk te begrijpen een meervoudsvorm is. In zichzelf in liefde verbonden. En zo werd de mens geschapen dus om als een wezen voor verbondenheid. Als een wezen om God lief te hebben en als een wezen om elkaar lief te hebben. En daarin zou dus het hart, het wezen van God op aarde zichtbaar worden. Nou, ik denk dat we met elkaar wel weten dat het dat niet geworden is met die mens. En het was zo mooi, hè, wat God wilde. Je zou kunnen zeggen, wat Gods verlangen was, dat als je de mens zag, dat je zou zeggen, zo vader, zo zoon. Hij lijkt sprekend op zijn vader. Of een aartje naar haar vaartje. Dat je dat zou zeggen, meteen, als je de mens zag. Nou, dat was al heel snel dat het eerder, als het zwaar ging over zo vader, zo zoon, dat je moest denken, hij lijkt sprekend op de duivel. Dat is zijn vader. Jezus sprak dat ook een keer uit naar de fariseeën. Jullie hebben de duivel als vader. Je kan aan jullie zien wat het hart van de Satan is. Nou, daarmee zou je zeggen, is de zaak voor God verloren. Maar zo is God niet. Dat hartsverlangen om op aarde zichtbaar te zijn, dat bleef. En hij begon overnieuw. Hij begon nu in een volk, Israël. Dat was in de meest beroerde situatie in Egypte, toen hij daarmee begon. En van de farao, ja, die gold als de vertegenwoordiger van de goden op aarde, die gold dus als de vertegenwoordiger van de Satan op aarde. In heel het karakter van die farao kon je zien, dit is nu een aardje naar zijn vaartje. Maar dan van de verkeerde vader. En God verlangde ernaar dat er dus mensen zouden komen die een aardje naar het vaartje van God zouden zijn. Hij koos Israël daarvoor uit. En daarvoor liet hij ze uit Egypte komen, de woestijn in, om een verbond met hen te sluiten. En bij een verbond gaat het dus om verbondenheid. Dat wat Gods scheppingsdoel was. Dus verbonden met God en verbonden met elkaar. En hij gaf ze een heleboel wetten. Maar niet wetten dat je keurig nette Israëlieten zou krijgen. Daar is God niet in geïnteresseerd, in keurig nette mensen. God is geïnteresseerd in mensen die gaan leven naar dat scheppingsdoel. Dus leven in verbondenheid met God en leven in verbondenheid met elkaar. En daar waren al die regels op geënt. Dus niet voor keurige mensen, maar om hen te helpen in verbondenheid met God en in verbondenheid met elkaar te leven. Om hen te helpen om in liefde tot God te leven, in liefde tot elkaar. Toen ze Jezus vroegen, waar gaat het nu om in de wet? Toen zei hij dus, ge zult de Heere uw God lief hebben, naast als jezelf, daar gaat het om. Dat is de vervulling. Daarin komt de wet tot zijn doel. Niet in het nakomen van leefregels, maar dat God scheppingsdoel zichtbaar zou worden. En lieve mensen, dat wat net als bij die eerste mensen, werd het opnieuw een drama. Opnieuw een drama, ook met deze zoon van God, Israël. En God stuurde voortdurend profeten, niet om die mensen op het rechte pad te krijgen. Niet om te zeggen, ga nu eens trouw naar de tempel. Niet om, hou je nu eens aan die wetten. Het ging om dat grote plan van God met zijn volk. Dat zij zouden laten zien wie hij was op aarde. Profeet op profeet werd gestuurd. Ik denk als een uitspraak van een van die profeten, ik geloof dat het Jeremia is, dat die zei namens God, ik had er zo naar verlangd dat jullie mijn vader zouden noemen. En dat jullie zouden zeggen, en ik ben uw zoon. En dan niet zomaar vader-zoon, maar dus een aardje naar de vaatje. Naar zo vader, zo zoon, dat zichtbaar zou worden. Keer op keer komen die profeten met die hartekreet van God. Niet omdat die mensen allemaal maar zo aan het zondigen zijn, maar omdat ze niet tot dat doel komen, wat hoge doel, wat God met ze had. En dat roepen van die profeten, om tot Gods doel te komen bij zijn zoon, zijn geliefde zoon, waar hij zo intens van houdt, zijn zoon Israël, dat vindt haast een hoogtepunt, denk ik, in Hosea. Als Hosea het opnieuw uitroept, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Oftewel, zoals er letterlijk staat, ik heb je tot zoon geroepen. Dat komt steeds naar voren, ook bijvoorbeeld bij Ezekiel. Bij Ezekiel kan dat zo schitterend beelden, dat God eigenlijk dus, hè, die loopt daar over de wereld en dan ziet hij een kindje. En dat kindje is Israël. En God, nou, mag ik dat heel menselijk uitdrukken? Heb je dat wel eens, als je een babytje ziet dat je helemaal verkocht bent? Dat je denkt, wauw, ja, heb je in je armen nemen? Dat had God met Israël, met dat kindje, wat hij vond. Hij zag dat kindje en wauw, deze armen helen. Hij tilde het op en dan staat er zo mooi, ik gaf je te eten. En ik leerde je lopen, heb je net gezien. Dat is iets heel unieks, hè. Leren lopen. Als ik denk aan mijn eigen kinderen. Ik vond dat zoiets unieks. Hè. Het is mooi als ze gaan praten en zo. Maar dat ze zomaar in ene van een liggend of een kruipend wezentje komen ze overeind. Hoeven ze geen miljoen jaar over te doen of zo. Weet je, dat gebeurt. Ja? En het begint te lopen. Vind ik zo, dat proces, hè. Ik moet nog denken aan, behalve de kinderen, wij hebben de kleinkinderen veel opgepast. En dan ben je betrokken in dat proces. En ons oudste kleinkindje, die kon op een gegeven moment al best heel aardig lopen, maar ze hield je hand vast. Dus dan liep je daar zo, weet je wel, zo. En dan dacht ik probeer heel voorzichtig de aandacht af te leiden. En dat ik even die hand los. Weet je, dan zei je, oh, kijk eens wat een leuk hondje. Weet je, zo'n groot kalf. Maar je moet altijd bij zo'n kindje in tje spreken, hondje. Ja, en zo was de hele tijd beter. En dan trok ik heel voorzichtig mijn hand los. En ze had het ogenblikkelijk in de gaten. Boem, liet ze zich vallen. De hele tijd zo, hè. En dan eindelijk had ik haar aandacht afgeleid. En toen liep ze zomaar een paar pasjes los. En toen had ze het in de gaten. Boem. Maar het is zo'n uniek proces. Dat lees je hier bij God. Zie je als het ware God met zijn kind Israël. Dat helemaal dat leren lopen. Weet je hoe lang dat hij erover gedaan heeft? 40 jaar. 40 jaar in de woestijn leren lopen. Ik heb je leren lopen. Het mooie is, in de Bijbel is lopen, is ook vaak wordt gezegd wandelen. Ik ken dat wel, hè? Henoch wandelde met God. Nou, dat is natuurlijk niet meer als dit doen, hè? Dat betekent je hart gaan delen. En dat is wat God deed in de woestijn met zijn kind Israël. Leren lopen, leren wandelen met mij, leren leven met mij, leven in die relatie. En jullie moeten ook gaan leren met elkaar te lopen. Als je allemaal door elkaar heen loopt, ga je de vierdaagse niet halen. Dan moet je leren met elkaar te lopen. God deed dat met zijn zoon Israël. Je proeft dan alles die enorme liefde voor dat kind. Maar je proeft ook de wanhoop. Als dat ook dat kind niet gaat doen waar God zo naar verlangt. Het hart laten zien van God. Leven in die verbondenheid met hem en met elkaar. Door liefde gedreven. Als je dit ook bij Hosea leest, dan heb je iets. Ik hoorde pas nog van een moeder. zoveel zorg, zoveel liefde aan het kind gegeven. En elke keer maar weer. En die moeder stond daar. Ik weet het niet meer, zei ze. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Misschien hebben we dat ook wel eens gedacht. Of gehoord van iemand. Zo stond God daar bij zijn kind. Intens verlangend, intens houdend van dat kind. Ik weet het gewoon niet meer. Zo stond hij daar. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En ik had daar zo'n geweldig, geweldig plan mee. En nou zou je denken, daarmee is het dus toch wel afgelopen. Met die eerste mens is het niet geworden. Met zijn geliefde zoon Israël is het niet geworden. Maar zo zit God niet in elkaar. Hij blijft er intens naar verlangen dat dat scheppingsdoel zichtbaar was. En zo kwam zijn zoon op aarde in het lichaam van een mens. Nee, heel veel meer in het lichaam van een Israëliet. Ja, in het lichaam van een Israëliet kwam hij op aarde. En dat is zo bijzonder, en dat is geen toeval. Dat heeft alles te maken met dat geweldige grote plan van God. Met dat geweldige verlangen dat er zichtbaar zou worden wat een aardje naar zijn vaartje was. Zo, vader, zo, zoon. En zo gebeurt het dat daar Jozef ineens die droom krijgt. Die droom krijgt dat ze moeten vluchten naar... Dat wil je toch niet weten. Ik bedoel, naar alle landen van de wereld had hij heen gekund, toch? Maar toch niet naar dat land waarvan God gezegd had, daar moet je niet meer naar teruggaan. En uitgerekend Egypte kiest God uit. En lieve mensen, ik probeer me even voor te stellen hoe dat bij Jozef en Maria was. En met name moeder Maria. Ik kan me zo voorstellen dat ze gedacht hebben... Ik denk dat ze allereerst al gedacht hebben, was Jozef wel goed wakker toen hij droomde? Ja, dat kan toch niet waar wezen? Maar Jozef wist het zeker, van, die engel had dat gezegd, naar Egypte. En dat er bij Maria gedachten zijn, maar die grote, machtige, heilige God en dit is zijn zoon, daar hoeft er geen probleem te wezen, of wel? Als we zien die geweldige wonderen die God in Egypte gedaan heeft. Hoe hij de farao, die een aardje naar zijn duivelse vaartje was, hoe hij die verslagen heeft. Wat een wonderen heeft hij daarvoor gedaan. Die geweldige wonderen toen hem dus uit die macht bevrijdde. En wat een wonderen heeft hij gedaan in de woestijn. Hij gaf water uit de rots en het brood regende uit de hemel. En dan kwamen er vijanden en die werden op wonderlijke wijze verslagen. De wonderen werden aaneengeregen. En zo werd die zoon Israël veilig gebracht in het beloofde land. Dan moet het toch voor hem geen enkel probleem zijn om deze zoon van Israël te beschermen, dan hoef je toch niet voor naar Egypte? Of zijn we er zo aan gewend aan die verhalen dat we ons er niet meer over verbazen? En denken we, ja oké, ga toch naar Egypte, klaar. Naar Egypte. En dan staat er op dat, wat stond er ook alweer? Vervuld zou worden, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En lieve mensen, bij het woordje vervulling, en zeker bij Matthäus, moet je vaak denken aan de vervulling van een profetie. Maar dit was toch geen profetie, of wel? Profeteerde die dat? Toen die zei, uit Egypte heb ik me zo geroepen. Dat was een wanhoopskreet. Dat was een wanhoopskreet van God. Dat was geen profetie. Vervulling betekent ook nog meer. Dat is namelijk dat iets tot zijn bestemming komt. Tot zijn doel komt. Hè? In de liefde is de wet vervuld. Dat is geen vervulling van een profetie. Dat is dat de wet tot zijn doel komt. En zo was dat dus ook. Die eerste zoon Israël, dat was niet goed gegaan. Nu zendt God een tweede zoon Israël. Een tweede zoon. Die wel zou gaan doen. namens dat volk waar hij zoveel van hield. Namens hen zou hij het gaan doen. Waar moet hij dan beginnen? In Egypte. In Egypte. Dus het was heel logisch dat God daar in Egypte begon. Maar dan moest hij er wel eerst heen. En zo gaat hij daarheen. En net zoals die eerste zoon Israël toen die geroepen werd. Het was een en al bedreiging. Een en al gevaar. Zo was dat natuurlijk ook bij deze zoon. Wat een gevaar. Wat een bedreiging van zijn leven. En zo begint het daar in Egypte. En als ik denk aan toen ze bevrijd werden, toen gingen ze ook weer op zo'n wonderlijke manier door die Schelfzee heen. En Paulus zegt daarvan, dat was hun doop. Hun doop als volk, hun doop als de zoon Israël, om zo met God te gaan leven. En zo zien we bij Jezus, als hij dus begint met zijn bediening, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dan wordt hij eerst gedoopt in de Jordaan. En welke schitterende woorden spreekt God dan uit als hij boven komt uit het water? Dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn vreugde. Dat waren de woorden die ook altijd al gegolden hadden voor zijn zoon Israël. Dit is mijn geliefde zoon. En vervolgens, wat ging Israël dus doen nadat ze door dat water heen gedoopt waren? 40 jaar de woestijn in. Dat hoeft Jezus niet, 40 jaar, maar wel 40. Ja, dat is niet zomaar toeval. Dat heeft alles te maken met uit Egypte. En toen Israël in de woestijn was, zijn ze vele malen voor de verzoeking bezweken. En wij weten van deze zoon, en hij werd door de 40 dagen door de Satan verzocht. En hij bleef overeind. Niet alleen voor zichzelf, hij deed dat voor Israël. Dat God kon kijken en zeggen, het is toch gebeurd. Dat geweldige grote plan wat ik met mijn zoon Israël had. En zo komt hij dus door die woestijn heen, door die verzoeking heen. En zo gaat hij dus zo leven zoals God het bedoeld had. Dat geweldige scheppingsplan van God. Zo gaat hij leven in liefde, in verbondenheid met God. Hij gaat zich niet zomaar aan de wetten houden. Hij gaat die wet vervullen. Oftewel, dat scheppingsdoel daarin zichtbaar maken. In liefde met God verbonden, in liefde met elkaar. Hij gaat het zijn discipelen leren. Zodat zij het straks, Israël, die eerste zoon, mijn eerstgeborene, zouden kunnen leren. Lieve mensen, wat een geweldig moment is dat. Als je dat tot je door laat dringen, wat die tekst betekent. Het is voor mij echt een lievelingstekst, hè. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, opdat het vervuld zou worden. En zo, lieve mensen, heeft hij het vervuld. Heeft hij het laten zien voor Israël. En zo is hij gestorven aan het kruis. Omdat zijn eerste zoon daar niet aan toe kwam, dat God het ze kon vergeven. En hij heeft het meteen gedaan. Want God had jullie en mij daar ook voor bestemd. En wij komen daar ook nogal aan tekort. Voor onze vergeving. Het gaat niet zomaar om zonden in de zin van dat wij wetten overtreden. Zonde betekent in diepste zin je doel missen. Dat betekent het. Ja, even gewoon van, nou, wij weten allemaal wel dat Ajax een jodenclub is, hè? Staan ze onbekend. Dus stel je eens voor dat daar, hè, is het vandaag, hè, tegen PSV? Ja? En dan schiet er een op het kool en dan gaat hij net naast. En dan zullen, als er Joden in het stadion zitten, en ze spreken Hebreeuws, dan zullen ze zeggen, gata, zonde. Want het doel is gemist. Heb je hem? En ze schiet ernaast, doel gemist, gata. Dat is de ernst van de zonde. Want anders gaan wij regeltjes denken. Oh, een regeltje overtreden. Het gaat erom dat je je doel mist. Dat scheppingsdoel. Lieve mensen, en daar is hij voor gestorven. Opgestaan. En toen heeft hij zijn geest uitgestort. Dat vind ik zo mooi. We weten waar. Die plaats is al genoemd vandaag. Hè? In Jeruzalem. Om het daar opnieuw te laten beginnen. Ja, opnieuw te laten beginnen. Die geest wordt uitgestort in die harten van die Israëlieten daar. Zodat zij die wet gaan vervullen. Oftewel, dat wat Gods doel is, die scheppingsdoel. Dat ze gaan laten zien, dit is God. Zodat de volkeren rondom kunnen zeggen, dit is een aardje naar zijn vaartje. Zo vader, zo. Lieve mensen, maar nu niet alleen voor zijn zoon Israël. Nu voor ieder die gelooft in de Messias. In Jezus Christus. Daarvoor geldt dat plan. En daarvoor willen we nog een paar bijbelteksten lezen uit de Romeinenbrief. Daar staat het volgende. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Nog een tekst uit Romeinen 8, als het goed is. Wie hij al tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Oftewel dat de mensen zouden kunnen zeggen, die heeft een aardje naar zijn vaartje. Zo vader, zo. Ja? Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij tevoren heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Nadat Jezus gekomen was om in de eerste plaats te leven, om het leven te laten zien en het ook namens de eerste zoon Israël te doen, is hij gestorven, is die geest uitgestort, zodat wij datzelfde kunnen doen. Heb je het gezien? Door de geest kunnen roepen, Abba, Papa. En dat is meer dan gewoon maar even Abba, Papa. Dat is meer dan dat we misschien zeggen, oh, dat is wel handig. Als we in de problemen zitten, kunnen we mooi iemand roepen. Fijn dat we een vader in de hemel hebben. Ik heb hier een probleem mee, ik heb daar een probleem mee, ik heb dat. Nou, roept u vooral tot de vader met uw problemen. Maar Abba Papa betekent relatie. Dat betekent dat daarin tot uiting moet komen. Dat jullie, dat ik, dat wij mogen. Dat is een eer hoor, om samen met Israël dat te mogen doen. Ja? Om te gaan lijken op die zoon. Een aardje naar zijn vaartje. En ja, we hebben het gezien, de kern daarin ligt. Want dan kan je denken, ja, wat moet ik dan doen en wat moet ik laten? Zo zijn we, zitten wij in elkaar. Hè? We denken meteen, wat moet ik doen, wat moet ik laten? Maar daar gaat het God niet om. Het gaat erom wie we zijn. Wie zijn we? Willen we leven in verbondenheid met hem? In liefde voor hem? Willen we leven in verbondenheid met elkaar? In liefde verbonden. Dan laten we zien wie de Vader in de hemel is. De Heer Jezus zei het tegen een van zijn discipelen. Die vroeg aan, toon ons de Vader. Toen zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Lieve mensen, ik wens jullie gezegende kerstdagen toe. Maar boven alles wil ik jullie toewensen dat als mensen hier in de omgeving jullie zien, dat ze op een gegeven moment zeggen, dat is een aardje naar zijn vaartje.